Het is op de avond van 19 juli 1871 dat schipper Gerrit van Mijnes zijn Groninger Tjalk in de Zuiderzee nabij Marken voor anker legt. In de ochtend van 13 juli was van Mijnes vertrokken bij de steenfabriek De Knibbelwaard in Westervoort. Hij was dus al een week onderweg. Maar voor vandaag is het wel genoeg geweest. Het is een warme zomeravond en de wind is gaan liggen. Terwijl hij zijn porseleinen pijp, die hij stevast in zijn borstzak had, tevoorschijn tovert, gaan zijn gedachten terug naar de afgelopen week.
Dit is Het Wrakke Water. Een podcast waarin ik, Jon Hille, samen met maritiem archeoloog Eftinus van Pokta op zoek ga naar de tragische verhalen achter de honderden scheepswrakken die zijn aangetroffen in de bodem van de voormalige Zuiderzee en het huidige Flevoland. Met wetenschappers en nazaten gaan we proberen om een aantal van deze scheepsrampen te reconstrueren. Dit is aflevering 5. Steen des aanstoots. Welkom bij seizoen 2 van Het Wrakke Water. En speciaal voor de nieuwe luisteraars. In seizoen 1 hebben we al 4 hele bijzondere en vaak dramatische verhalen verteld. En dat gaan we nu ook weer doen. 4 afleveringen over scheepsrampen op de Zuiderzee, over wrakken, maar vooral over mensen. Wie waren bij die rampen betrokken? Hoe is het verder met ze afgelopen? Hebben ze het overleefd? Nou, dat soort vragen gaan we weer proberen te beantwoorden. En ja, waar gaan we deze aflevering over hebben, Eftinus?
We gaan het hebben over een wrak. In dit geval heet die ZA-97. Zegt niet zoveel. Maar dat is een wrak dat werd gezien als een obstakel toen het werd opgegraven. En we gaan het hebben over de schipper van dat wrak. En dat bleek nogal een apart figuur te zijn. Zijn levensloop, wat er met hem gebeurde en met het schip, komt aan bod. Maar laten we eerst eens luisteren naar een fragment uit het Polygoon Weekjournaal. Heel specifiek 2 februari 1957 over de drooglegging van de Zuiderzee.
Nederlands nieuwste grondgebied, de polder Oostelijk Flevoland, valt langzaam droog. Op verschillende plaatsen is men reeds begonnen met het in kaart brengen van de bodem. Behalve landbouwkundigen zijn ook oudheidkundigen in de bodem geïnteresseerd. De paar scheepswrakken die tot dusver zijn blootgekomen hebben echter geen archeologische waarde, omdat ze vermoedelijk pas een jaar of 50 geleden aan de grond zijn gezet.
Nou, dat vind ik wel interessant wat daar gezegd wordt door Philip Bloemendaal, natuurlijk de bekende stem van het Polygoon Journaal, dat in 1957 de gevonden scheepswrakken tot dan toe geen archeologische waarde hadden. Werd er toen al zo schamper gedacht over scheepswrakken?
Ja, absoluut. En daarna ook nog lange tijd. Men had bij wrakken vaak zoiets van, ze liggen in de weg. We willen ontginnen, we willen land en cultuur brengen. En dan waren vooral die jonge wrakken, later 18e eeuw, 19e eeuw, waren niet interessant. Dat geldt dus ook voor die ZA-97 die hier aan bod gaat komen. Maar weet je, misschien kunnen we dat beter laten vertellen door iemand die toen ook echt scheepswrakken opgroef.
Mijn naam is Karel Vlierman. Ik ben in 1969 in dienst getreden van de Rijksdienst IJsselmeerpolders bij de afdeling scheepsarcheologie.
Karel Vlierman die gaf leiding aan het team van archeologen en vrijwilligers op die bewuste wraklocatie. En dat was trouwens op de plek waar nu de Noorderplassen bij Almere liggen. Wat kan hij zich nog herinneren van dit wrak?
Geschetst in het hele verhaal was het een van de scheepswrakken die zich aandiende op een gegeven moment met de boodschap erbij van ja, we zijn daar aan het zuigen en kunnen jullie alsjeblieft komen kijken. En daar is een verkenning geweest en we hebben geconstateerd dat het een 19e eeuws vrachtscheepje is. En ja, dat is dan, heeft nog niet de allerhoogste wetenschappelijke prioriteit om daar een uitgebreid onderzoek op te doen. Nee. Met de boodschap erbij van het werk moet verder, kunnen jullie daar opschieten. Nou, er zijn een aantal sleuven overgegraven. Zeggen, nou ja, het is inderdaad een 19e eeuwse tjalk. En de bakstenen moeten eruit, want dat schip moest daar gewoon weg. Want met het zuigen zou die zuiger helemaal kapot gaan als dat erin komt. En dat is de reden dat een opruimertje is geworden, om het maar zo te zeggen. En meer niet. En toen is het wrak gedemonteerd en is opgeruimd, is verbrand. Ja.
Ja, kortom, en dat zei jij net ook dit wrak lag dus eigenlijk alleen maar in de weg.
Ja, klopt. En dit was niet het enige wrak.
Nee, er kwamen inderdaad wel tientallen meldingen per jaar binnen. En dus was er ook een constante tijdsdruk om al die wrakken zo snel mogelijk op te ruimen.
Wij waren een afdeling van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, onderdeel van de wetenschappelijke afdeling. Maar die hadden eigenlijk als opdracht om op een, laten we verantwoorde manier, schepen op te ruimen. Daar kwam het eigenlijk op neer, dat werd nooit hardop gezegd. Maar er werd een stuk land, of een sectie van de polder, werd dus helemaal gereed gemaakt voor de landbouw. Of de veeteelt of wat dan ook. Of de huizenbouw, enzovoort. Dus het hele procedé van nieuw land geschikt maken voor bewoning in elke vorm. En daar hoorde eigenlijk bij dat als er een schip lag, moest het er weg. Dus wij probeerden om een beetje voor het uitgeven van de landerijen aan boeren en in steden, om dus een beetje voor te blijven, maar dat ging dus niet.
Nee, dat ging dus niet. En dat is ook wel logisch, want er was gewoon enorm veel werk wat gedaan moest worden. Naast de landontginning moesten er drainagepijpen, stroomkabels, rioolbuizen aangelegd worden. Allemaal grote operaties die dus ook weer door dit blijkbaar oninteressante wrak werden opgehouden.
Maar let op, dit wrak is juist interessant. En weet je waarom? Dat komt omdat ik heb achterhaald hoe het schip heette en wie de schipper was.
Maar ja, dat gaan we denk ik nog niet meteen verklappen, want het heeft ook best nog wat voet in de aarde gehad, heb ik begrepen. Letterlijk zelfs, in dit geval. Want je hebt met name veel onderzoek gedaan naar de aardewerkvondsten uit het wrak, hè?
Ja, dat klopt. Die vondsten die ik heb behandeld, die heb jij ook bekeken, toch?
Ja, klopt. En daarvoor ben ik weer langs geweest bij Batavialand. Dat is het Maritieme Museum van Flevoland. Nou, naast een museum beheren ze ook het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. En in die collectie, daar zijn zo'n 38.000 vondsten opgeslagen en geconserveerd. Waaronder dus de aardewerkvondsten uit het wrak wat we in deze aflevering behandelen. Iemand die daar heel veel over kan vertellen is Wietse Stellingwerf. Hij is archeoloog en specialist op het gebied van aardewerk. Ik ontmoette hem voor een van de vele vitrinekasten daar. En hij pakte meteen een prachtig stuk servies uit een van die kasten.
We hebben hier te maken met een koffiekopje, zoals je het ook op de schilderijen van Van Gogh ziet. De aardappeleters hebben precies dit model kop op tafel staan. En het is Maastrichts aardewerk, vermoedelijk gemaakt door Regout.
Ja, die naam Regout is interessant, want daarmee kon ik de mogelijke datering van het servies achterhalen. Vaak staat op het servies een soort van code. Maar ja, die Regout, hè, wie was dat nou eigenlijk?
Dat was echt een industrieel fabrikant. Hij heeft ook een glasfabriek gehad. Maar ja, hij was met name bekend om de keramiek. Later ging de fabriek De Sphinx heten. Misschien kennen mensen dat nog wel, van de toiletpotten die er nog steeds...
Oh, ja, ja, ja.
Ja. Maar die Sphinx, dat merkteken, dat werd vanaf 1883 gebruikt. En we hebben hier allemaal koppen en schotels waar die Sphinx zeker nog niet op staat. En ja, het bijzondere dus aan die fabriek is, er zijn echt... tientallen verschillende merken gebruikt. En soms zijn ze op het jaar nauwkeurig te dateren. En dat maakt het gewoon heel interessant, ook zeker voor zo'n scheepswrak. Maar dat is dus het leuke aan die Regout. Dat heel veel van zijn aardewerk gewoon van merken werd voorzien. Er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van turfdateringen. Dus dan heb je een stempel en daarnaast staat dan een getal, dus een 7 of een 8. En daarachter een aantal turven. En die 7 of die 8 of die 9, die staan voor het decennium, dus 1870, 1880. En de turven staan voor het jaar.
Kijk, en zo komen we dus steeds dichter bij de echte datum waarop dit schip is vergaan.
Ja, maar er is nog een andere belangrijke vondst in dat depot die heeft geholpen bij het dateren van dit scheepswrak. Joran Smalen, dat is de hoofdconservator van het Museum Batavialand, vertelt daarover.
Er zijn twee bakenloodjes gevonden in het schip. En dat zijn altijd wel heel interessante en informatieve objecten.
Wat zijn dat, bakenloodjes?
Dat zijn een soort van belastingtokens, zou je kunnen zeggen. Dat was een soort van betalingsbewijs. Een bewijs dat de schipper had betaald de belasting om de veilige vaart mogelijk te maken. En dan met zo'n betalingsbewijs liet zien dat je dat had gedaan.
Wat kon je daaruit opmaken dan, uit die vondst?
Het zegt iets over de locatie waar het schip een keer geweest is en het jaar waarin dat gebeurd is. Ik heb ze hier redelijk vooraan liggen.
Dat is geen toeval.
Nee, want ik vond ze zelf ook wel interessant natuurlijk.
En wat zien we hier? Het ziet er een beetje uit als een soort... Dus ter grootte van een 2 euro munt. Ietsje groter, denk ik.
Hier staat
zilverkleurig.
69.
Waar zie je dat?
6-9 bovenaan.
Oh ja. Je moet heel goed kijken, ja. Maar je ziet het nog net.
En dan meen ik dat hier een aantal vissen op staat.
Oh ja.
Het is niet helemaal mega intact meer, maar...
Je zou in eerste instantie gewoon denken dat het een munt is, hè? Maar het is dus een loodje. Het is van lood ook.
Ja.
Ja. En het leuke aan die vissen is, dat zijn dus drie haringen, gekroonde haringen. En dat is het wapen van Enkhuizen. Dus het is een Enkhuizer bakenlood.
Ah, dus dan is het schip daar in ieder geval geweest, kun je dan al concluderen.
Zeker, ja. Precies, dat is wel leuke extra info natuurlijk, ja. Ja.
Dus dan weet je van het schip is in ieder geval van die datum of daarvoor.
Kijk, archeologen die noemen dat een terminus postquem in het goed Latijn.
Ja, dat woord was ik even naar op zoek. Ja, ja.
Dus dat het schip in of na het object met de jongste genoemde jaartal is vergaan. Ja.
Maar naast die bakenloodjes zijn dus met name de aardewerkvondsten uit het wrak van de ZA-97 interessant, omdat die niet alleen belangrijke aanwijzingen geven over de datering van het schip, maar ook over het leven aan boord. Je hoort Wietse Stellingwerf weer.
Natuurlijk geeft het een indicatie van de datering. Maar het geeft ook een heel mooi beeld van het feit dat ook in de 19e eeuw met name, dat schippers verbleven aan boord van hun schepen. Ze woonden daar en ze dronken hun thee en koffie gewoon aan boord van het schip. Mm. En soms geeft het ook een indicatie voor de aanwezigheid van een heel gezin, kinderen, vrouw. Dus dat zie je met name in die 19e eeuw. Dat niet alleen maar de een kookplaat met wat pannen aanwezig is, maar gewoon het hele hebben en houden aan boord is. Dus dat geeft gewoon een heel goed beeld ook van hoe men leefde toen aan boord van die schepen. We hebben dus geen spullen die van na 1871 dateren. Dus dat is heel duidelijk. Hangt dat nog natuurlijk goed samen met de ondergang van dit schip. Wat mij ook opvalt, heel veel borden. Dan ga je je toch afvragen, was dit nou één man aan boord van zo'n schip? Of had hij misschien soms gasten of zo? Want ja, het zijn er zeker wel een stuk of 10 borden. Of hij hield niet van afwassen, dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nou wilde Joran Smalen me ook nog iets bijzonders laten zien, maar dat attribuut is geen onderdeel van de tentoonstelling. Daarvoor moeten we eerst naar een grote kluis lopen in de catacombe van het depot. En in die kluis ligt een messing tondeldoosje. Dat was destijds zeg maar een soort luciferdoosje, de voorloper daarvan. En daarin zit iets heel bijzonders.
Wel goed ronden natuurlijk.
Ja.
Werkt dat? Ja, zeker. En deze, daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
En dat is dus een gouden ringetje.
Een oorring?
Volgens mij wel. En dat motiefje, dat schijnt een soort van, hier zie je zo'n oogje. Dus dat is een soort van slang die in zijn eigen staart bijt. Ik heb wel eens gelezen dat dat Ouroboros motief genoemd wordt. Of een slang die in zijn eigen staart bijt. Dat heeft ook een soort cyclisch iets. Hè? Een cyclus van dood en hergeboorte en dat soort dingen. Dus wat dat betreft past dat wel heel mooi in die gedachte van zo'n oorringetje als onderpand voor zo'n verdronken schipper. Die dan op die manier weer in een goed graf terechtkomt.
Ja, want dat was ook een beetje jouw idee, hè? Dat als een soort onderpand zou kunnen gelden.
Inderdaad, ja. Want ja, als een schipper dan aanspoelde, dan kon men toch met zo'n gouden ring zijn begrafenis betalen. Ja. En ja, volgens mij doen ze het nog steeds in Urk en Volendam. Daar dragen ze nog steeds een gouden oorring, die vissers. Ja. Ja.
Ja, weet je, als je dit allemaal bij elkaar pakt en ik kijk daarna, ja, dan begin ik wel een vermoeden te krijgen om welk schip het gaat. Je hebt die codes van het Regoe-aardewerk. Die geven een richting van 1870, 1871 aan. Die loodjes die onderbouwen dat ook. Dus ik ga zoeken in de historische kranten. En dan kom ik een bericht tegen in de Staatscourant, waarin heel specifiek de locatie van een gezonken schip wordt weergegeven. En dat gezonken schip komt qua scheepstype en qua lading ook nog eens overeen.
Bericht aan zeevarenden. De minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden dat bij een ten zuiden van het eiland Marken gezonken vaartuig een wrakton, zwart met witte ruiten, is gelegd in 40 decimeters bij laag water en in de Merken. De kerktoren van Volendam, een handspaaklengte beoosten de oostelijkste buurt van Marken, en de drie molens bezuiden Uitdam met roeden aan elkander. S'Gravenhage, den 3 augustus 1871. De minister voornoemt Brox.
Oké, wacht even hoor, Yves, want ik snap hier dus echt helemaal niks van. Een handspaak lengte, molens met roeden aan elkander. Ja, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Wat bedoelen ze hier? En ja, hoe heb jij er überhaupt chocola van kunnen maken?
Ja, dit is natuurlijk een beetje het CSI. Hè? Je hebt hier een hele cryptische omschrijving waar je iets mee moet. Nou, je moet de essentie eruit halen. Een handspaaklengte weet ik bijvoorbeeld niet precies, maar dat is een kleine afstand, laten we zeggen een meter.
Mm-hmm.
Maar je begint met essentie. Volendam staat erin, Marken staat erin en Uitdam, dus drie plaatsen. Die zet ik op de kaart.
Ja.
En wat zij hier bedoelen is dat je vanaf de wraklocatie, dus waar het schip vergaan is, als het ware twee lijnen trekt richting de kust. En als je die lijnen dus kruist, dan kom je dus op de plek van het schip terecht.
Oh, okay.
En de eerste lijn, zoals het opschrijven, is dus de kerktoren van Volendam. Een handspaaklengte beoosten de oostelijkste buurt van Marken. Dus op het moment dat je dus op de plek van het schip staat en je kijkt richting Marken, dus het eiland, dan zie je net ten oosten van het oostelijkste terpje, zie je de kerktoren van Volendam.
Oh, okay.
Dus die lijn heb ik op de computer ingetekend.
Mm-hmm.
En datzelfde doe je dus ook richting Uitdam. Dus dat ligt wat meer naar het westen. En ik heb dus op oude kaarten en met archeologisch onderzoek achterhaald dat er inderdaad drie molens daar in 1871 stonden. En met de roeden aan elkander betekent dat als je ernaar keek, dan leek het alsof de wieken tegen elkaar aanstonden van die drie molens. En dat kan maar met één hele specifieke stand. Anders dan lopen die wieken langs elkaar of ze lopen uit elkaar. Maar als ze tegen elkaar aanlopen, krijg je ook weer één lijn. En die twee lijnen heb ik dus gekruist in mijn computerprogramma. En ik kwam echt exact op de plek van het wrak uit.
Ja, fantastisch. Hey, maar met dat is dus nu ook de naam van het schip bekend. En dus ook de naam van de schipper.
Ja, klopt. Ik had dus in één keer heel veel informatie waarmee ik dus het wrak kon identificeren en koppelen aan een bestaand schip. En dat blijkt dan de hoop op zegen te zijn. En als je die naam in de historische kranten gaat zoeken, dan kom je erachter dat die bevaren werd door ene Gerrit van Meines. En die kranten die geven dus ook aan dat hij is vergaan in de nacht van 19 op 20 juli 1871. Hij was daarvoor dan vertrokken uit Westervoort, dat ligt vlakbij Arnhem. En hij ging richting Arnhem en aan boord had hij een lading bakstenen.
Aanvankelijk verliep de vaarttocht voorspoedig. De west-noordwestelijke wind was matig, maar liet het toe om over de brede Rijn grote stukken aan de wind te varen. Bij Vreeswijk was zij de Vaartse Rijn opgevaren richting Utrecht. Nog steeds was de wind die nu naar het oosten gedraaid was hem gunstig gezind. Hij kon op halve wind varend gemakkelijk vaart minderen, wat soms noodzakelijk was gezien de drukte op het steeds smaller wordende vaarwater. Op de stadsbuitengracht van Utrecht, waar de hoop op zegen door armlastige vrouwen en kinderen getrokken moest worden, sinds het jagen met paarden verboden was in Utrecht, had hij aanzienlijke vertraging opgelopen. Daarna had hij bij de Weertsluis lang moeten wachten. De combinatie van vertraging, wachten en een meningsverschil over het te betalen sluisgeld liep uit op een ruzie met de sluiswachter.
Als je dit zo hoort, dan ja, had die schipper van Meines dus blijkbaar een nogal opvliegerig karakter. Dat voorspelt weinig goeds over hoe dit verhaal verder gaat.
Ja, klopt. En ik heb daar ook bewijs voor. Ik heb in archiefstukken heb ik iets teruggevonden over deze schipper Gerrit van Meines en dat hij bijna in de gevangenis belandde.
Op 2 november 1870 had Gerrit met veel moeite zijn zwaar beladen tjalk aan de kade weten te leggen nabij de Bullebaksluis. Een politieagent en een sluisbewaker hadden hem gemaand zijn schip te verplaatsen. Schipper, je tjalk blokkeert de hele kade. Van Meines, vermoeid door de lange vaarttocht die hij zojuist had afgelegd, had geen zin gehad om dat te doen. Hij riep uit:
ik lig hier prima. Zowel voor als achter mij is ruimte zat voor een ander schip.
De sluiswachter gebiedt Meines: je verplaatst nu je schip of je kan vertrekken met een bekeuring op zak. De politieagent begint de naam van het schip al op te schrijven. Hoop op zegen. Van Meines, heet gebakerd als hij is, roept:
ik heb scheid aan jullie en aan de hele Amsterdamse politie. Want voor 5 cent doen jullie een valse eed.
Dat had hij beter niet kunnen zeggen.
Nee, want voor deze belediging moest Van Meines dus alsnog voor de rechter verschijnen. Volgens het rechtbankverslag had hij de keuze. Of 2 weken cel, of een boete betalen van 10 gulden. Nou, hij koos vanzelfsprekend voor het laatste. Maar dat is wat we nu weten over zijn persoonlijkheid. Maar misschien is er nog wel meer over hem te weten te komen. Je hoort wederom archeoloog Wietse Stellingwerf en museumconservator Joran Smalen.
Voor mij eigenlijk de meest bijzondere vondst van al deze spullen is wel een porseleinen pijp. Want ja, moet je maar eens kijken, er staat een portret op. En het is een geschilderd portret. Ja, wie zou die man zijn? Hè? Dat intrigeert mij wel, ja. Ja.
Wat zien we hier?
We zien een vrij grote pijp. Dus typisch voor de wat jongere pijpen, dat de ketel ook wat groter is. Waarvan de onderste helft is bruin gekleurd. En dan boven die als het ware scheidslijn zien we een soort buste van een mansfiguur in een soort bruine jas met grijs haar en een snorretje. En als je de pijp zeg maar in je mond zou steken, dan kijkt hij als het ware recht in de ogen. En het zou dus kunnen dat zo'n pijp dus speciaal op aanvraag gemaakt is. Dat die meneer daarvoor is gaan zitten en op die manier geportretteerd is. En dan zou het wel eens de schipper kunnen zijn, ja.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar ja, het is tegelijk ook een beetje speculatief. Dus echt zeker zullen we dat nooit weten. Maar laten we teruggaan naar de hoop op zegen. Want ja, wat waren dat nou eigenlijk voor mensen die op die onvoorspelbare Zuiderzee voeren? Nou, iemand die daar meer over kan vertellen is Michiel Bartels. Hij is een van de belangrijkste archeologen als het gaat om de westelijke Zuiderzeekust.
Nou, die schippersfamilies, dat is nog steeds zo, die leven gewoon aan boord met vrouw en kinderen. En die varen ook mee op het schip. En die worden ook met touw vastgebonden dat ze niet overboord vallen, de kleintjes. En als ze in de haven zijn, dan moet je natuurlijk uitkijken dat ze niet tussen wal en schip vallen. En tegenwoordig gaan schipperskinderen naar de schippersinternaat aan de wal. Maar die gaan in het weekend naartoe waar hun ouders zijn afgemeerd. Dat was in die tijd natuurlijk nog niet. Maar zo'n hele familie leefde gewoon aan boord. En het was een beetje krap. Dus het was die verzorgde wereld van tegenwoordig. Risicomijdend iedereen in een maxi-cozy. Zover was het zeker niet. Maar goed, je had wel je eigen schip. Hè? Je woonde zeg maar in je eigen caravan. En dat was van jou. En er waren natuurlijk dagloners. En mensen die het nog slechter hadden, die helemaal niks hadden. En ja, zo'n schipper, dat had wel een bepaalde status. Geen hele hoge. Maar ze waren wel ondernemer.
En waarmee zou je nou die schippers van toen kunnen vergelijken als je kijkt naar het nu?
Ik denk nog steeds met zoals we nu de truckers hebben. De schippers op de Tjalken in de 17e, 18e, begin 19e eeuw. Dat zijn de truckers van nu. Dus wat er op de snelwegen gebeurt van A naar B. Zo snel mogelijk met zoveel mogelijk lading. Zo efficiënt mogelijk. En dan weer hup naar de volgende vracht. Sommigen werken voor een groot transportbedrijf. En anderen, dat zijn vrije rijders. En die rijden door heel Europa met allerlei vrachten. En ja, soms staan ze met z'n allen stil aan de grens. Hè. Bedenk, hetzelfde als de haven is dichtgevroren, dan kan je geen kant op. Soms is er geen lading. Soms neem je lading mee om er geen verlies te draaien. Dus dat was echt marktwerking in die tijd. En het waren vaak vaste routes die ze voeren. En wat mij verbaasde, is dat ze eigenlijk van vader op zoon de zee zo goed kenden. Dat ze bijna altijd wisten waar ze waren, ook in slecht weer. Ook als ze stil lagen in de mist, ze hadden helemaal geen zeekaarten nodig. En het was natuurlijk wel betonning, hè, de boeien om de vaargeul aan te duiden. Nou, wisten ze waar ze heen moesten. Maar die ervaren schippers, die kenden de Zuiderzee en alle geulen en prielen en zeegaten op hun duimpje.
Bartels vertelt over nog een ander interessant aspect van de vrachtvaart op de Zuiderzee. Want ja, die schepen die waren natuurlijk van hout, dus die hadden gewoon regulier onderhoud nodig. Maar dat op zichzelf was niet genoeg.
Zo'n schip, gedurende dat hij in de vaart is, wordt eigenlijk compleet vernieuwd. Hè. Dus er zijn scheepstimmermannen of ze timmeren zelf aan zo'n schip. En als er een rotte plank is ergens of een rot spant, dan wordt dat vervangen. En dat zien we ook in de opgravingen, dat er heel veel vertimmerd is aan zo'n schip. Maar bijvoorbeeld het breusel, het mosbreusel met teer wat tussen de huidplanken in zit om het water wat tussen de planken door kan zijwelen tegen te houden. Ja, dat moet in orde zijn. En als zo'n schip nou niet geladen is, dan gaat hij hoger op het water liggen. Dan drogen de planken en het breusel uit, dat krimpt. laad je hem snel vol met bijvoorbeeld bakstenen. En hij ligt tot aan zijn gangboord vol in het water. En dat zie je op de binnenvaart nu ook. Hè, dat ze die schepen helemaal vol laden. Ja, dan gaat het lekker. Dus je moet zo'n schip langzaam laden. Dat het hout weer kan uitzetten en het breusel kan uitzetten. En dat hij dus waterdicht blijft. Doe je dat te snel, dan krijg je allerlei problemen.
En daarom heeft Michiel Bartels ook wel een donkerbruin vermoeden wat er is misgegaan met de hoop op zegen.
Ik denk dat ze nog gewoon te zwaar beladen hadden. En dat is natuurlijk iets wat heel vaak gebeurt in de beurtvaart, maar ook in de grote vaart. Kijk naar de containerschepen. Ze gooien er altijd nog even een laagje bovenop en dan wordt hij onbestuurbaar en dan gaat het mis. Dus ja, ik denk overbeladen en te snel horen willen halen. Want kijk, hoe meer vracht je vervoert tegen zo'n mooi mogelijke prijs, hoe beter het is. Ja, het is gewoon een onderneming. En die soms verdienen ze wat, soms ook niet. En soms ging het heel goed. Dus ze waren best bereid om risico's te nemen. Het schip moet zeilen, hè? Het moet niet in de haven blijven liggen.
Ja, dat is wel interessant, Iftinus, wat Bartels daar zegt. Maar wat ik me afvraag, waren er toen eigenlijk wel regels? Ik bedoel, wisten die schippers wel hoeveel lading ze eigenlijk maximaal mee konden nemen?
Ja, die zijn er uiteindelijk wel gekomen. Echt eind 19e eeuw is dat allemaal wel op papier gezet. Het ging echt al om veiligheid op het water voor de schipper, maar ook voor mensen die hun handel vervoerden. Maar ja, je hebt ook de andere kant van het verhaal. Hoe meer lading je vervoerde, hoe meer geld je kon verdienen. En wat je dus ziet, is dat schippers enorme risico's namen door hun schip zo vol mogelijk te laden. En dat zie je dus eigenlijk ook bij de hoop op zegen.
Ja, dus eigenlijk ben je het wel eens met Michiel Bartels. Of heb jij nog andere dingen gevonden die de ramp van het schip verder verklaren?
Ja, ik ben het er zeker mee eens. Want ik heb uit de originele vrachtbrieven van de steenfabriek waar Gerrit van Meijnen zijn bakstenen ophaalde, achterhaald dat hij 42.000 stenen aan boord had. Dus we kunnen goed uitrekenen hoeveel dat was. En dat is echt een enorme lading geweest. Dus dat schip was echt wel overbeladen. Maar dan komt er dus nog bij dat op die specifieke dag dat hij verging, dat het weer in eerste instantie gunstig was, maar uiteindelijk omsloeg. Dus hij kwam ook nog eens in zwaar weer terecht met een zwaar beladen schip. Nou, als je dat dus allemaal bij elkaar plaatst, dan heb je gewoon een recept voor een scheepsramp.
Gerrit van Meijnes heeft Alkmaar dus nooit bereikt. Wat gebeurde er die nacht van 19 op 20 juli? Terwijl Van Meijnes op één oor in zijn kooi lag, was in luttele uren de wind in kracht toegenomen tot stormachtig. Windkracht 6 tot 8. Overvallen door het weer en de plotselinge golven maakte de veel te zwaar beladen, slecht onderhouden en onbeschutte schuit weinig kans op een goede afloop. Het zeewater sloeg al snel over het gangboord en liep via tal van kieren het laadruim binnen. De tot dan toe droge bakstenen zogen het water op, waardoor het schip nog dieper kwam te liggen. Het was een kwestie van tijd voordat een deel van het schip volledig onder water kwam te staan en de rest zou volgen. Van Meijnes, eenmaal uit zijn kooi, had direct door dat het schip niet te redden viel. Wist hij samen met zijn knecht in een bijboot te stappen en de wal te bereiken? Of dreven ze urenlang vastgeklampt aan de mast in het water totdat er eindelijk hulp kwam? We zullen het nooit weten, want het staat nergens beschreven. Maar het staat vast dat hij en zijn knecht de wal levend bereikten. Gerrit had het weliswaar overleefd, maar zijn schip en de lading van maar liefst 42.500 bakstenen waren in zee verdwenen.
Ja, Van Meijnes leefde dus nog. Zijn knecht leefde dus nog. Maar hij was wel alles kwijt, huis en haard.
Ja, en dat is op zich wel bijzonder. Want veel van de rampen die we in het wrakkenwater al hebben besproken en die we ook nog gaan bespreken, ja, daar zijn er toch heel veel mensen. Hè? Hoe zeg je dat ook alweer, Iftinus? Die zijn op het.
Die zijn op zee gebleven, inderdaad.
Precies, ja. Hey, en wat ik me ook nog afvroeg, hè, waren die schepen nou eigenlijk helemaal niet verzekerd destijds?
Nee, je leest het wel eens, maar dat was best wel duur. Dus de schipper nam dan toch vaak liever het risico. En gewoon op hoop van zegen het water maar op gaan.
Letterlijk in dit geval.
Letterlijk
ook.
In dit geval.
Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog het feit van de lading. Was daar iemand verantwoordelijk voor?
Nou, dat is dus een interessant punt. En normaal gesproken kom je daar niet achter. Maar dat is hier dus wel gelukt. Ik ben gaan zoeken in de archieven van de rechtbank van Arnhem. En ik heb achterhaald dat de ramp heeft geleid tot een rechtszaak. Twee hoofdpersonen. Je had de koper van de stenen. Dat was ene meneer Stoel uit Alkmaar. Die had zijn stenen niet gekregen, want het schip was gezonken. Dus hij weigerde te betalen. En aan de andere kant had je dan de directeur van de steenfabriek. Mooi detail, dat was een echte jonkheer. Een mooie naam ook. Raphaël van Nispen tot Zevenaar. En die zei, ja, meneer Stoel die moet wel betalen, want wij hebben onze stenen verzonden. Dus wij zijn op dat moment niet langer verantwoordelijk voor wat daarmee gebeurd is.
Oké, en hoe ging dat dan verder met die rechtszaak?
Nou, het leuke is, ik heb iemand gevonden die dat veel beter kan vertellen. En dat is Frans van Nispen tot Pannerden. Hij is een nazaat van die adellijke familie van Nispen van Zevenaar. En dat waren dus de eigenaren van de steenfabriek Knibbelwaard. En deze Frans van Nispen is ook verantwoordelijk voor het archief van de vermogende familie. En hij weet hoe die rechtszaak is afgelopen.
Op de achtergrond speelt dan de vraag, de juridische vraag, wie op welk moment eigenaar was van de stenen. Nou, het Hof heeft uiteindelijk geoordeeld dat met de overdracht van de stenen het eigendom ook bij de koper was komen te liggen, waarbij bovendien ook nog speelde dat de koper de schipper had ingehuurd om de stenen te vervoeren van Westervoort naar Alkmaar. Anders gezegd, wie is er nou verantwoordelijk voor het transport? En de uitspraak van het Hof is geweest dat de koper verantwoordelijk is voor het transport en niet de verkoper. De koper werd uiteraard veroordeeld tot de betaling van dat openstaande bedrag. En uit het archief blijkt een handgeschreven aantekening op de factuur dat de heer Stoel na afloop van deze uitspraak het bedrag aan Raphaël heeft betaald.
Nou, het ging om een bedrag van bijna 2000 gulden, wat toen best veel geld was. Maar volgens Frans van Nispen was dat voor zijn voorvader geen halszaak.
Nee, dat denk ik niet. Voor hem was het in eerste plaats iets dat niet het belangrijkste was in zijn leven. Het beheer van het landgoed was vele malen belangrijker. Bovendien was hij zo gefortuneerd dat dit bedrag hem niet wakker heeft doen liggen. Maar het was voor hem een principezaak. Dus in dat opzicht wilde hij wel die rechtszaak winnen. Maar op het moment dat die uitspraak was gedaan, was het voor hem ook afgedaan.
Hoewel Gerrit van Meijnes enigszins buiten schot bleef tijdens de rechtszaken, zou zijn leven na de scheepsramp nooit meer hetzelfde zijn. Jarenlang had hij gewerkt als schippersknecht en gespaard om uiteindelijk zijn eigen schuit te bezitten. Maar nu had hij niets meer. Hij probeerde als schippersknecht eerst nog in Oost-Groningen aan werk te komen. Maar in 1881 belandde hij in het armenhuis in Leeuwarden. Zou hij daar nog wel eens nagedacht hebben over hoe zijn leven was geweest als het schip niet was gezonken? In zijn laatste levensjaren wist hij nog eenmaal het beroep als schippersknecht uit te oefenen. Ditmaal in Rotterdam. In 1894 overleed hij daar. Ongehuwd, kinderloos en vergeten.
Ja, tragisch hoor. Hoe vaak gebeuren deze dingen nou eigenlijk, Iftinus? Dat je echt alles kwijtraakt na zo'n incident?
Nou, vaker dan je denkt. Ik kom dit soort rampen heel veel tegen in die historische bronnen. Dus mensen waren dan echt gedupeerd en bleven berooid achter.
Ja, en waarom hebben wij het nou dan per se in deze aflevering over Van Meijnes? Als er zoveel andere rampen zijn waar dat eigenlijk ook is gebeurd.
Ja, het begint met de identificatie. Dus je kan in dit geval kan je een stukje archeologie koppelen aan dat verhaal. En wat je hier ziet is gewoon een doodnormale schipper. Er is helemaal niks bijzonders aan hem. Die een enorme rampspoed meemaakt, die alles kwijt is. Hoeveel van deze Van Meijnissen zijn in de vergetelheid geraakt? Want niemand kende hem. Hij kwam in geen enkele familiestamboom op internet voor. Alleen dus in deze krantenartikelen. Ik was er echt over verbaasd dat niemand hem meer kende. Ja, ik vind dat tragisch. En dat is ook de reden dat we hier in deze podcast en in de artikelen die we over schrijven, dit soort mensen een klein beetje weer in de schijnwerper zetten, zodat we ze niet volledig vergeten. We eren als het ware een klein beetje onze voorvaderen op het water.
Nou, daar kan ik het alleen maar roerend mee eens zijn, Eftinus. En ja, het gaat natuurlijk zeker om de persoonlijke verhalen die we vertellen. En daar gaan we ook zeker mee door. Maar het gaat natuurlijk ook om die wrakken. Er liggen nog zoveel wrakken in de grond. Daar moet ook meer aandacht voor komen, vind je niet?
Ja, daar ben ik het dan weer mee eens. En luister maar wat Wietse en Joran daarover te zeggen hebben. Daar sluit ik me bij aan.
Ik vind het dus heel belangrijk om die wrakken in kaart te brengen. We hebben hier heel veel vondsten in het depot liggen. En gelukkig zijn die ook opgegraven de afgelopen 50, 70 jaar. Maar ja, de vondsten zijn er, maar de verhalen nog niet. En gelukkig heeft onder andere Eftinus en Joran hebben daar een goede slag al in gemaakt. En ik denk op die manier, zoals we verder gaan, zullen we steeds meer verhalen aan het licht brengen. En ja, de spullen die vertellen uiteindelijk het verhaal. Dus daar moeten we meer mee gaan doen.
Ja, ik denk ook dat het vertellen van verhalen een hele belangrijke is om dat enthousiasme aan te wakkeren. En ook te laten zien wat onderzoek inhoudt. Dus ja, op het moment dat je er meer van weet. En we proberen natuurlijk ook steeds meer te ontsluiten. Steeds meer objecten zijn voorzien van foto's in onze catalogus. Allerlei dossiers die gedigitaliseerd zijn. Ja, op die manier proberen we dingen steeds toegankelijker te maken.
Nou, en daar gaan we nou ook precies mee door. Want we hebben nog 3 afleveringen te gaan in dit seizoen. Kun jij al een tipje van de sluier oplichten over de volgende aflevering, Eftinus?
Ja, het is nog een beetje in stoom gehuld. Maar het heeft iets met dat soort schepen te maken.
Oeh, ik heb het er knap warm. Jij?
Ja, lekker hè. Alsof je op een Caribisch eiland bent. Ja.
En hoe lang moeten we nu nog wachten?
We hoeven niet meer te wachten. We kunnen nog gewoon varen.
Dus we kunnen de trossen los gaan gooien?
Dat kan. We zijn er klaar voor.
Dit was aflevering 5 van Het Wrakke Water. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland en geproduceerd door High Level Media Producties. Research en interviews, Renate van der Zee. Format en scriptontwikkeling, Jonathan Gruber. Mijn co-host en adviseur is Eftinus van Popta. De fragmenten werden voorgelezen door Barto Braat en Joop Wittermans. De themamuziek en de lieder werd gemaakt door J.P. Geersing en de aanvullende muziek is van Blue Dot Sessions en Epidemic Sound. Productie, montage en eindredactie door mij, Jon Hille. Met speciale dank aan Joran Smalen, Wietse Stellingwerf, Karel Vlierman, Michiel Bartels en Frans van Nispen. Wil je meer achtergrondinformatie over deze serie of wil je reageren? Ga dan naar hetwrakkewater.nl. En vond je de podcast mooi of interessant of allebei? Deel hem dan vooral via social media en laat een review achter in je podcast app. Dan help je ons echt om de podcast beter vindbaar te maken. Ik ben Jon Hiller.
En ik ben Eftinus van Popta.
Bedankt voor het luisteren.